Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Capital in de 21ste eeuw van Thomas Piketty is een non-fictieboek over economie, vermogensverdeling en de lange geschiedenis van ongelijkheid. Het boek onderzoekt hoe kapitaal, inkomen en erfenissen zich over vele generaties ophopen en waarom ongelijkheid niet vanzelf verdwijnt door groei alleen. Piketty baseert zich op een grote hoeveelheid historische gegevens uit meerdere landen, vooral uit Europa en de Verenigde Staten. Om te laten zien dat de verdeling van rijkdom sterk samenhangt met de verhouding tussen rendement op kapitaal en economische groei. De kern van het boek is analytisch en empirisch, maar het doel is ook maatschappelijk en politiek. Piketty wil duidelijk maken dat ongelijkheid geen natuurwet is, maar het resultaat van economische structuren en beleidskeuzes. Daardoor is het boek tegelijk een economische studie, een geschiedenis van kapitaal en een debat over de toekomst van democratie en belastingbeleid. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de kern van Piketty's ongelijkheidsformule: rendement op kapitaal groeit sneller dan de economie. De bekendste stelling in het boek is dat het rendement op kapitaal vaak hoger ligt dan de economische groei. Als dat langdurig gebeurt, groeit bestaand vermogen sneller dan lonen en productie en dan neemt concentratie van rijkdom toe. Piketty gebruikt dit niet als simpele slogan, maar als verklaringsmodel voor lange termijn patronen in kapitalistische economieën. Het maakt duidelijk waarom vermogen zichzelf kan versterken, vooral als grote vermogens professionele belegging, spreiding en erfopvolging mogelijk maken. Voor de lezer is dit belangrijk omdat het laat zien dat ongelijkheid niet alleen ontstaat door individuele prestaties, maar ook door de manier waarop bezittingen zich opstapelen. Daarmee wordt ook duidelijk waarom economische groei op zichzelf geen garantie is voor een eerlijkere verdeling. Zonder tegenkrachten, zoals belasting, onderwijs en herverdeling, blijft het verschil tussen kapitaalbezitters en mensen die alleen van arbeid leven vaak toenemen. Ten tweede, historisch bewijs uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen. Een groot deel van de kracht van het boek komt uit de historische aanpak. Piketty verzamelt gegevens over vermogens en inkomens uit meerdere landen, soms over periodes die teruggaan tot de 18e eeuw. Daardoor plaatst hij hedendaagse ongelijkheid in een veel langere geschiedenis. Hij laat zien dat de extreem gelijke midden 20e eeuw, vooral in de jaren na de wereldoorlogen, eerder een uitzondering was dan de norm. Oorlog, inflatie, kapitaalvernietiging en politieke verandering drukten toen tijdelijk de vermogensconcentratie terug. Daarna keerde de neiging tot accumulatie weer terug. Voor een publiek in Nederland en België is dat relevant, omdat het inzicht geeft in hoe kwetsbaar sociale gelijkheid kan zijn. Zelfs in relatief welvarende democratieën met sterke instellingen. Het boek is daarmee minder een beschrijving van een enkel land dan een vergelijking van historische kapitalisme, waarin dezelfde basismechanismen telkens opnieuw zichtbaar worden. Ten derde, waarom onderwijs, kennisverspreiding en sociale mobiliteit een tegenkracht kunnen vormen. Piketty benadrukt dat er naast krachten van ongelijkheid ook krachten van convergentie bestaan. De belangrijkste daarvan zijn de verspreiding van kennis, toegang tot opleiding en de opbouw van vaardigheden. Maar hij maakt ook duidelijk dat deze tegenkracht niet automatisch werkt. Onderwijs verspreidt zich niet vanzelf gelijkmatig en toegang tot kwaliteit, netwerken en training hangt af van beleid en instituties. Dit is een belangrijk onderdeel van het boek, omdat het voorkomt dat de analyse te deterministisch wordt. Ongelijkheid is dus niet alleen een kwestie van geld, maar ook van kansen, vorming en sociale doorstroming. Voor Nederland en België, waar onderwijs en sociale zekerheid een grote rol spelen in het publieke debat, sluit dit goed aan bij een herkenbare vraag. Namelijk, hoe ver een samenleving kan gaan in het verkleinen van verschillen zonder economische dynamiek te verliezen. Piketty behandelt onderwijs daarom niet als bijzaak, maar als structurele factor in de verdeling van macht en toekomstkansen. Ten vierde, de politieke consequenties van erfvermogen, belastingen en democratische stabiliteit. Een belangrijk deel van het boek draait om de vraag wat ongelijkheid doet met een democratie. Als grote vermogens zich blijven concentreren, ontstaat volgens Piketty het risico dat economische macht ook politieke macht wordt. Dan verschuift de samenleving in de richting van een patrimoniale orde, waarin erfgoed belangrijker wordt dan verdiensten. Zijn antwoord is daarom niet alleen analytisch, maar ook normatief. Hij pleit voor progressieve belasting op inkomen en vermogen, bij voorkeur internationaal gecoördineerd, om extreme concentraties tegen te gaan. Dat voorstel is controversieel, maar het past consequent bij zijn diagnose. Hij ziet belasting niet simpelweg als straf, maar als instrument om markten binnen democratische grenzen te houden. In de context van West-Europese samenlevingen, waar de discussie over vermogensbelasting, successierechten en fiscale rechtvaardigheid levendig blijft, is dit een van de meest directe en praktische onderdelen van het boek. Het verbindt economische analyse met institutionele keuzes en politieke verantwoordelijkheid. Tot slot, de invloed, de discussies en de beperkingen van Piketty's smetoog. Capital in de 21ste eeuw werd wereldwijd invloedrijk, omdat het een groot en ingewikkeld onderwerp toegankelijk maakte, zonder de historische diepgang te verliezen. Tegelijk riep het boek ook kritiek op. Sommige onderzoekers zetten vraagtekens bij delen van de historische data, vooral voor vroegere perioden. En anderen vinden dat Piketty soms te sterk leunt op één centrale verklaring voor ongelijkheid. Ook wordt besproken dat ongelijkheid niet alleen over vermogen en inkomen gaat, maar ook over sociale positie, talent, gezondheid en netwerk, factoren die minder goed te meten zijn. Juist die discussie maakt het boek waardevol. Het is geen definitief antwoord, maar een krachtig kader dat debat uitlokt over hoe kapitalisme werkt en welke rol beleid moet spelen. Voor lezers in Nederland en België, waar economische gelijkheid vaak samen wordt besproken met sociale mobiliteit en publieke voorzieningen, is dat bijzonder relevant. Het boek laat zien hoe een wetenschappelijke analyse tegelijk een politieke uitnodiging kan worden tot nadenken over de inrichting van de samenleving. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economie, geschiedenis, politiek en maatschappelijke ongelijkheid. Ook beleidsmakers, studenten, journalisten en nieuwsgierige algemene lezers halen er veel uit, juist omdat Piketty niet alleen cijfers presenteert, maar die ook plaatst in een lange historisch gelijk. De praktische winst van het lezen zit in het beter begrijpen van vermogensopbouw, erfelijkheid van rijkdom en de rol van belastingen, onderwijs en instituties. Intellectueel biedt het boek een sterk kader om actuele discussies over ongelijkheid, woningbezit, belasting op vermogen en democratische veerkracht scherper te bekijken. Wat dit boek onderscheidt van veel andere economische werken, is de combinatie van omvangrijke historische data, een heldere hoofdgedachte en een expliciete politieke conclusie. Het is geen oppervlakkige popularisering, maar ook geen droge academische tabellencollectie. Juist die mix maakt het tot een standaardwerk in het debat over kapitalisme in de 21ste eeuw. Als je ons wilt steunen, Thomas Piketty, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!